Lieve allemaal, welkom bij deze, weer dit nieuwe webinar. En deze keer over dementie, over Alzheimer, over leefstijl. Wat kan je nou doen? Met meteen de grote kanttekening erbij. Hè? Dementie is echt meer dan alleen maar leefstijl. Met goede leefstijl kom je er absoluut niet alleen. Maar je hebt absoluut wel een kans om de... je hebt echt het risico op Alzheimer te verminderen. En ook als je dementie hebt... kan je absoluut nog wel doen om de ziekte te vertragen. Dus ik kijk enorm uit naar vanavond, naar Sietske Sikkens. Jij bent mijn gast van vanavond. Hoofddocent op de universiteit, op de Universiteit van Amsterdam, op de Vrije Universiteit. Ik kijk er enorm naar uit. Eigenlijk voordat ik jou zag spreken en jouw collega, wist ik hier eigenlijk niet zo heel veel over. Wist ik ook niet dat je met leefstijl... wel wat zou kunnen doen. Dus ik kijk er enorm naar uit. Even wat huishoudelijke mededelingen. Mocht die vastlopen, dan kun je op de knop opnieuw verbinden drukken. Na aflopen, dat is ergens de komende paar dagen, krijg je de opnames toegestuurd. En de PDF van jou, die krijg je er ook toegestuurd. Tot zover even de huishoudelijke mededelingen. Ja, dan zou ik zeggen, de vloer is van jou. Ik zal jouw presentatie... even opzetten. Ja, veel plezier.
Nou, dankjewel Tamara. En goedenavond allemaal. Ik vind het een hele eer dat ik voor jullie allemaal vanavond hier even iets over mag vertellen. De link tussen leefstijl en dementie. En dat is een onderwerp wat mij nauw aan het hart ligt. Ik ben... Dus zoals Tamara al zei, ik ben universitair hoofddocent bij de Vrije Universiteit. En ik werk ook bij het Alzheimer Centrum Amsterdam. En daarnaast zit ik een halve dag per week in verpleeghuis Overspaarne Kennemerhard in Haarlem. En zo zie ik dus eigenlijk dementie heel vroeg tot helemaal in het einde in het verpleeghuis. Nou, en ook vanuit die hoedanigheid zal ik u vanavond wat proberen te vertellen over het onderzoek wat we doen, onder andere naar leefstijl en dementie. Nou, en ik begin even met wat dementie is. Dementie kennen we misschien allemaal wel, want het komt heel erg veel voor. Er zijn in Nederland zo'n 300.000 mensen met dementie. En dat gaat eigenlijk gepaard met... geleidelijke cognitieve achteruitgang. En de ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. En dementie is een van de allergrootste uitdagingen in de gezondheidszorg. Het zijn grote aantallen en ook de kosten zijn enorm. Want iemand met dementie die heeft vaak langdurige zorg nodig. Er is nog geen medicijn dat kan genezen, stoppen of voorkomen. En omdat het zoveel mensen zijn, is het zo dat Alzheimer eigenlijk iedereen aangaat. U krijgt er ofwel zelf mee te maken of als naaste. Dus het gaat iedereen aan. Tegelijkertijd is het zo dat er in het onderzoek hele grote ontwikkelingen zijn geweest. En die ontwikkelingen ziet u hier in de figuur weergegeven. Waar we namelijk achter zijn gekomen in onderzoek is dat dementie, en dat weet u wellicht ook, niet van de een op de andere dag ontstaat. Het is een geleidelijk proces. En wat u in die figuur ziet weergegeven zijn eigenlijk de hersenveranderingen die over de tijd kunnen plaatsvinden. En zo zijn we erachter gekomen dat voordat iemand de diagnose dementie door de ziekte van Alzheimer bijvoorbeeld krijgt, dat er 20 jaar voorafgaand al hersenveranderingen zichtbaar zijn. Dus dat zijn hele grote ontwikkelingen. Nou, wat er nu nodig is in het wetenschappelijk onderzoek, is niet een of-of aanpak, maar een en-en aanpak. Dus willen we uiteindelijk dementie voorkomen, dan werken we aan medicijnen en leefstijl, biologie en patiëntvoorkeuren, biomarkers en kwaliteit van leven. En dat is ook een onderdeel van het grote ABORT-project, waar ik ook aan meewerk. Daar zal ik later nog even op terugkomen. Maar ik kom allereerst even op de vraag, hoe zit het nu met veroudering en fitte hersenen? En dan wil ik allereerst een vraag aan u stellen. Van wie herkent het wel van, nou, ik kom wel eens niet op een naam. En als dat het geval is, dan mag u even gaan staan. En wie herkent het volgende voorbeeld? Ik kan me minder goed concentreren dan vroeger. Of ik raak wel eens dingen kwijt. Nou, ik heb u gevraagd om te staan. Nou moet u weten, dat kan ik helemaal niet zien. Maar ik dacht, we hebben het hier vanavond over leefstijl. Dus dan is het altijd goed om even in beweging te komen. Waarschijnlijk bent u gaan staan, want dit zijn 3 veel voorkomende klachten over het geheugen. En die zouden misschien door veroudering kunnen komen, maar ook jonge mensen noemen dit als typische klachten van de hersenen die niet helemaal goed functioneren. En jonge mensen zeggen dan vaak dat komt omdat ik zo'n druk en interessant leven heb. En oudere mensen zeggen het komt door veroudering. En de vraag is, zegt dit iets over hoe fit onze hersenen zijn? Nou, dat valt gedeeltelijk wel mee, want geheugenklachten komen heel erg veel voor. 1 op de 9 mensen ouder dan 45 jaar heeft klachten over het geheugen. En dat is in een groot landelijk onderzoek in de Verenigde Staten onderzocht. Tegelijkertijd zijn wij in Amsterdam ook een onderzoek opgestart om te kijken of we toch iets kunnen leren van die geheugenklachten. Want je zou kunnen denken dat geheugenklachten ons toch ook wel iets vertellen over hoe het geheugen functioneert. Nou, dat is een onderzoek wat we uitvoeren als onderdeel van het Science Cohort. En dat is een cohort waar meer dan 400 mensen met geheugenklachten worden gevolgd over de tijd. En wat heel erg mooi is, is dat dit jaar het Science Cohort 10 jaar bestaat. Dus dat betekent dat we mensen al 10 jaar over de tijd volgen. En dat wordt deze zomer ook feestelijk gevierd. Nou, en dan hopen we door die mensen over de tijd te volgen, dat we eigenlijk antwoorden kunnen krijgen hoe we Alzheimer mogelijk kunnen voorkomen. Dus als we heel goed dat traject in kaart brengen, dus die 20 jaar voorafgaand aan dementie, kunnen we dan zien wat er voor risicofactoren zijn. Nou, en 1 voorbeeld staat op de slide, dan ziet u rechtsboven. En dat is een onderzoek wat Rosalinde Slot op de foto heeft uitgevoerd. En daar hebben we gekeken wat het risico is op dementie, wanneer mensen heel lang over de tijd worden gevolgd. Nou, wat we daar vonden is dat als mensen veel geheugenklachten rapporteerden en naar een geheugenpolykliniek kwamen, dat ze dan ook wel een hoger risico hadden op het ontwikkelen van dementie. Dat was niet alleen de ziekte van Alzheimer, maar ook andere vormen van dementie. En tegelijkertijd de kanttekening, dat was een heel klein verhoogd risico, maar dat waakt wel dat als we mensen over tijd volgen, dat een groep mensen met geheugenklachten een hele interessante groep is om te volgen en ook om te kijken, kunnen we daar iets doen om dementie te voorkomen? Nou, een andere groep die heel interessant is om te bestuderen zijn gezonde 100-jarigen. Nou, dat is een van mijn favoriete onderzoeksgroepen. En hier werkt Henne Holstegen aan samen met het 100-plus onderzoek. Nou, deze 100-jarige experts, die onderzoeken we ook. En ik laat hier een onderzoek zien van Nina Beker. En u ziet ook een foto van Henne Holstegen erbij. En daar hebben we over de tijd gekeken. En dat ziet u in die figuur weergegeven. Ziet u eigenlijk 2 lijntjes. Mensen die om te beginnen al een goed geheugen en goede aandacht hadden. En mensen die dat iets minder hadden. En daar hebben we ze een aantal jaar over de tijd gevolgd. Nou, wat zo interessant is, en dan kunt u een beetje door uw oogharen heen kijken. Is dat te zien is dat dat eigenlijk niet zo heel veel achteruit gaat. Want dan zouden we een steile lijn naar beneden verwachten. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo het geval. En het enige wat we zagen is dat alleen het geheugen, dus in het midden weergegeven, dat heel licht achteruit ging. Nou, de les die we daaruit geleerd hebben is dat zelfs op 100-jarige leeftijd de hersenen nog goed kunnen blijven functioneren. En dat betekent dat het niet zo is dat hoe dan ook mensen uiteindelijk dementie krijgen. Het is dus zelfs nog mogelijk om op 100-jarige leeftijd goed functionerende hersenen te hebben. Nou, dan kom ik bij de volgende vraag en dat is, kunnen we dan met leefstijl Alzheimer voorkomen? Nou, als we dan naar onze experts kijken, dan zeggen die experts, als we aan hun vragen, hoe kan het dat u 100 jaar bent geworden? Dan zeggen mensen, ja, je moet actief blijven. Je moet je niet gaan zitten vervelen. Je moet nieuwsgierig blijven. En je moet belangstelling hebben. En er was ook een hele mooie, een dame die zei, je moet tot je 90ste jaar carnaval vieren. Nou, nu kom ik zelf uit Limburg, dus dat is een van mijn favoriete quotes. Nou, als we dan kijken naar het wetenschappelijk onderzoek, komt er ook wel bewijs voor leefstijl. En dit is eigenlijk bewijs wat is opgebouwd uit heel veel studies. Die hebben ze samengenomen om te kijken van wat zijn nu de belangrijkste leefstijlrisicofactoren. Nou, en als al het bewijs wordt samengenomen, dan komen daar een aantal factoren naar voren. Vroeg in het leven, en dat is eigenlijk op kinderleeftijd, is opleiding van belang. Nou, als we dan later midden in het leven kijken, dan zijn dat bijvoorbeeld hoge bloeddruk en obesitas. Maar zelfs op latere leeftijd zijn er nog leefstijlrisicofactoren. En u ziet die in het paars weergegeven onder met de laatste pijl. Daar valt bijvoorbeeld depressie onder of sociale isolatie. Nou, en dan als we dan al deze risicofactoren samennemen, en dan wil ik graag met u een klein gedachte-experiment doen, als we dat helemaal zouden wegnemen, dus al die leefstijlrisicofactoren, en u begrijpt met mij dat dat wegnemen daarvan echt een gedachte-experiment is, want in het echt is dat natuurlijk heel moeilijk. Maar stel dat we het allemaal zouden wegnemen, dan zouden we 40% van het aantal mensen met dementie kunnen verminderen. Nou, nu heb ik u eerder verteld dat we 300.000 mensen met dementie hebben. Dus nou, dan komen we al in de buurt van bijna de helft van het aantal mensen met dementie verminderen. En dat is natuurlijk enorm. Tegelijkertijd wil ik er ook op wijzen dat, hoewel we natuurlijk een gedeelte zouden kunnen wegnemen, dat het grootste gedeelte nog onverklaard is. Dus dat is niet leefstijl. Dat zijn eigenlijk factoren die we nog niet goed weten. Een gedeelte daarvan is genetisch. Maar er zijn ook andere factoren die we momenteel nog niet kennen. Maar die 40%, dat is wel een heel aanzienlijk aantal. En het motto in het leefstijl- en dementieonderzoek is dan ook, we moeten ambitieus zijn als het om leefstijl gaat. Het is nooit te vroeg en het is nooit te laat. Nou, en dan vraagt u zich misschien af van, ja, maar wat kan ik daar nou, zijn er ook studies gedaan? Is dat ook onderzocht als je gaat, want je weet dat het een geassocieerd is met het ander, maar als je het nu iets gaat veranderen, heeft dat dan ook effect? Nou, die vraag ga ik voor u beantwoorden. Er is een leefstijl als medicijnstudie gedaan, de Finse Finger-studie. En dat was een multidomein leefstijlinterventie. Want u heeft net gezien, er zijn zoveel verschillende leefstijlfactoren geassocieerd met dementie. Dus deze Finse onderzoekers die dachten, we nemen een aantal factoren samen. Dieet, bewegen, cognitieve training en bloeddruk. Nemen we allemaal samen. En we geven mensen een heel intensief 2 jaar durend programma. Nou, en dat waren niet zomaar een paar mensen. Meer dan 1200 mensen deden aan dat programma mee. Nou, en wat werd er nu gevonden? Het had een effect. En u ziet het in de figuur weergegeven. En als de lijnen uit elkaar lopen, dan betekent dat er een effect was. En dat effect was vooral te zien op de planning. Dus dat betekent eigenlijk de vermogen van de hersenen om vooruit te plannen en de snelheid van informatieverwerking. En daarmee bedoelen we hoe snel informatie in de hersenen verwerkt worden. Nou, en dat is natuurlijk fantastisch, dat een leefcelprogramma ook echt een effect had op het functioneren van de hersenen. Nou, daarnaast werd dat ook gezien in de hersenen, wanneer er in de hersenen werd gekeken met scans, en dan werden er veranderingen in de witte stof gevonden. Dus zowel op het functioneren als wat zichtbaar was in de hersenen. Nou, wat wel duidelijk is met leefcelonderzoek, en dit is ook een onderzoek wat we zelf hebben uitgevoerd, en dit is uitgevoerd door Linda Wesselman, is dat als we het over leefstijl hebben, dat er geen one size fits all is voor leefstijl. Het is niet zo dat we voor iedereen hetzelfde maar kunnen toepassen. En u ziet hier een voorbeeld met de beoordelingen van verschillende leefstijladviezen van een groep mensen die we online leefstijladvies hadden aangeboden. En u ziet hier een commentaar op het domein sociaal. En dan zegt iemand aan de linkerkant, zeg, ja, ik krijg nu wel een advies om iets af te spreken met een vriend, maar ik heb al heel veel vrienden, dus voor mij is dit geen nuttige opdracht. Terwijl iemand anders aan de andere kant zegt, van ja, ik heb nu een vriend uitgenodigd om samen te lunchen. Nou, het voelde eigenlijk heel prettig om het te vragen en nu heb ik ook nog iets leuks om naar uit te kijken. En zo zie je dat hetzelfde leefstijladvies, ja, wel of niet van toepassing is op andere personen. Nou, en daar zijn we eigenlijk op doorgegaan. We hadden die Finse studie en tegelijkertijd realiseerden we ons, één zwaluw maakt nog geen zomer. Dus die studie moet vaker worden uitgevoerd. En daarmee zijn we onderdeel van de Worldwide Fingers. En dat betekent dat er wereldwijd dit onderzoek gerepliceerd wordt. Dat doen we dus ook in Nederland. En dat doen we in een heel groot samenwerkingsverband van Groningen tot aan Maastricht. En dan reproduceren we en harmoniseren we die bevindingen. Dus dat is een grootstalige leefstijlinterventie met de bevinding in acht nemend van wat ik net vertelde. Er zit personalisatie in. Dus dat wordt zoveel mogelijk, het leefstijladvies wordt gepersonaliseerd. Nou, dan heb ik hier eigenlijk een overzicht van hoe die studie eruit ziet. Want u begrijpt dat we dat ook echt heel gedegen willen aanpakken. We willen uiteindelijk echt iets zeggen over of een leefstijlprogramma nu effect heeft. En de groene ster geeft aan waar we in dit onderzoek momenteel zitten. En dat is het punt dat er meer dan 1200 mensen al deelnemen aan die studie. Die zitten ofwel in de groep waarin ze de interventie krijgen aangeboden, ofwel in de controlegroep. En met zo'n experimenteel design hopen we uiteindelijk iets te kunnen zeggen over het effect van het leefstijl. Nou, en daar hebben we heel veel hulp bij gehad bij het recruteren van al die mensen. En het is heel erg leuk om te zien hoe enthousiast iedereen is over het leefstijlprogramma. Nou, waar bestaat dat dan uit? Ik zal u vanavond één klein voorbeeld geven. Het is een hoogintensieve groepsessies worden er gehouden. En dat zijn zo'n 12 sessies. En u ziet hier de onderzoekers Marissa Zwan en Lisa Waterink die op dit onderzoek werken. En het zijn live sessies en online sessies. Dus het wordt gecombineerd. Daarnaast zijn er ook persoonlijke coaching sessies en wekelijks individueel online sessies. Nou, dan ziet u een aantal pictogrammen weergegeven. En dat zijn de pictogrammen van waar de sessies over gaan. Dus enerzijds gaat het over bewegen. Het gaat over gezond eten. Het gaat over slaap. Het gaat over cognitieve activiteit. Het gaat over bloeddruk. Het gaat dus ook over voeding en ontspanning. Dus dat zijn eigenlijk de elementen die in dat leefstijlprogramma zitten. Nou, en dan wil ik met u een klein gedeelte doornemen van dat leefstijlprogramma. En dat is het onderdeel wat ik zelf heb ontwikkeld. En dat is het onderdeel het belang van de hersenen inspannen. En daar hebben we het over de cognitieve activiteit. Dus even met onze experts meenemend, het is actief blijven. Ga je niet vervelen. Nou, en wat het centrale boodschap is van de hersenen inspannen, is daag uw hersenen uit en leer iets nieuws. Nou, waar komt dat bewijs vandaan om de hersenen actief te houden? Dat is dus één van de leefstijlcomponenten. Nou, dat komt onder andere van die studies in 100-jarigen, waarin gezien werd dat er zogenaamde op de wereld zogenaamde blue zones zijn, waarin mensen een grotere kans hebben om 100 jaar in gezond te worden. En als we kijken naar wat mensen doen in die samenlevingen, in die gebieden, dan zien we dat ze hun hersenen heel actief houden. Met name door bijvoorbeeld veel sociaal contact, maar ook veel uitdagende nieuwe dingen leren. Nou, dat is ook onderzocht in een aantal studies, waar ze mensen een training hebben gegeven. En u ziet hier een afbeelding van een studie. Daar hebben ze mensen leren quilten. Of fotografie, digitale fotografie geleerd. Dat was dus eigenlijk een heel leuk onderzoek, want alle deelnemers leerden een nieuwe activiteit. En achteraf deden de onderzoekers een meting of de cognitieve functies ook verbeterd waren. Nou, toen zagen ze ja, dat was verbeterd. En met name weer die planningsfuncties waren heel belangrijk. En planning, dat is iets, dat is eigenlijk een hele belangrijke functie van de hersenen. Door bijvoorbeeld goed te kunnen inspelen op onverwachte omstandigheden. Nou, dat onderzoek is nog eens herhaald in een andere onderzoek, waarbij ze meerdere activiteiten gingen aanleren. En u ziet hier weergegeven de deelnemers die leerden schilderen. En dan ziet u links helemaal hoe ze begonnen met schilderen. En helemaal rechts ziet u hoe het uiteindelijk eindigde. En dan, nou, dan is misschien wel te zien dat ze daar behoorlijk goed in werden. Dus ze deden een heel intensief programma, waarbij ze meerdere activiteiten tegelijkertijd nieuw leerden. Dus en schilderen, en een nieuwe taal, en om met een iPad om te gaan. En wat heel erg leuk was, voordat ik u vertel wat de effecten waren op het cognitief functioneren, is dat mensen dit ook heel erg leuk vonden. En zeiden van, oh, ik was me eigenlijk helemaal niet zo bewust van dat ik op latere leeftijd echt nog nieuwe dingen kan leren. En ineens kan ik met mijn kleinkind veel beter in gesprek over de iPad bijvoorbeeld. Nou, dus het was heel erg leuk om het te doen. Maar daarnaast was het ook zo dat de cognitieve functies vooruit gingen. En het waren weer die planningsvaardigheden. En die gingen sterker vooruit wanneer mensen dus meerdere nieuwe activiteiten leerden. Dus hoe actiever, hoe groter het effect. Nou, een vraag die dan vaak bij mij komt is van, ja, maar ik doe wel af en toe een sudoku of puzzelen. Werkt dat dan ook? Nou, het antwoord is helaas nou, niet helemaal ja, ook niet helemaal nee, want het ligt er eigenlijk aan. Als u uzelf steeds uitdaagt en steeds complexere puzzels gaat maken, steeds complexere sudoku's, samen met andere mensen, ja, dan wel. Maar niet als het een beetje op de automatische piloot gaat. Want het belang zit juist in die nieuwe leerervaringen. Dus eigenlijk een beetje buiten de comfortzone. Nou, dan heeft u misschien de vraag, wat kan ik nu doen? Nou, hierbij de uitspraak, we moeten eigenlijk heel ambitieus zijn. Want het is nooit te vroeg en nooit te laat. Het is zo dat we geen wonderen kunnen verwachten met betrekking tot leefstijl en dementie. Maar het is wel een aanzienlijk effect. En het valt ook in de categorie, baat het niet, dan schaadt het niet. En het is ook nooit te vroeg, nooit, je bent eigenlijk nooit te jong om eraan te beginnen. Maar het is ook niet te laat. Dus zelfs eigenlijk op gevorderde leeftijd, en zelfs in mensen met al een diagnose dementie, zijn er nog wel effecten te zien. Nou, dan wil ik ook graag de nuance plaatsen dat dus alleen leefstijl niet voldoende is. Want we weten dat eigenlijk het grootste deel van de risico op dementie, dat is nog onverklaard. En dat is ook waarom onderzoek zich niet richt op dat of-of, op één van die elementen, maar op en-en. Dus dat we eigenlijk heel breed inzetten. Nou, en dan, Tamara, dan wilde ik jou vragen om even de video te laten zien.
Zeker, als jij dan jouw beeld en geluid uit wil zetten.
Ja.
Bijna 300.000 mensen in Nederland hebben dementie, meestal veroorzaakt door Alzheimer. Dementie kunnen we helaas niet stoppen. Dan zijn we te laat. Maar Alzheimer ontstaat geleidelijk. Dat begint. Wat werkt bij wie en wat willen mensen zelf? Meer dan 30 partners bundelen hun krachten, zodat we na 5 jaar Alzheimer al vroeg herkennen, bijvoorbeeld met een bloedtest. Goede informatie hebben over wat je kunt verwachten. Weten hoe mensen zelf kunnen helpen hun hersenen gezond te houden. En een zorgsysteem hebben dat klaar is voor medicijnen tegen Alzheimer. Samen stoppen we Alzheimer om dementie te voorkomen. Wil je meer weten? Ga naar de projectwebsite www.abortproject.nl.
Zo, daar ben ik weer. Ik zag even in de chat dat bij een aantal mensen het geluid wegviel. Het viel bij mijzelf ook even weg. Ja, wat werd er op dat moment gezegd? Er werd eigenlijk gezegd, ja, eigenlijk een belangrijke boodschap. Het is even een beetje een samenvatting van wat ik helemaal aan het begin vertelde. En ik wil ook een oproep aan u doen. Dus als de vraag is inderdaad van wat kan ik nu doen? Nou, wees ambitieus, nooit te vroeg, nooit te laat. Met de nodige nuance. Maar u kunt ons ook helpen in het onderzoek. Want u zag net de video van het abortproject. En daar kunt u ons bij helpen. Want in het abortcohort betrekken wij eigenlijk zoveel mogelijk mensen bij de wetenschap. En vandaag is een hele feestelijke dag, want er zijn inmiddels al 10.000 mensen die zich hebben aangemeld voor dat abortcohort. Nou, wat we dan doen met dat abortcohort is dat mensen mogen zeggen van, nou ja, deze gegevens mogen bijvoorbeeld gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek naar dementie. En ik zou bijvoorbeeld wel uitgenodigd willen worden om een keer deel te nemen aan een dergelijk onderzoek. En dan kunt u natuurlijk altijd nee zeggen. En u kunt ook alles aangeven daarop. Maar het is een hele mooie manier om eigenlijk iedereen in Nederland te betrekken bij wetenschappelijk onderzoek naar dementie. En u kunt zich dus aanmelden op de website abortproject.nl. En dat is ook een nieuwsbrief en er worden ook met enige regelmaat webinars gehouden. Nou, dan wilde ik even afsluiten met onze 100-jarige experts. Want ik heb het nu vooral gehad over het cognitief actief blijven, de cognitieve inspanning. Maar zij hebben ook iets te zeggen over ontspanning. En dat is heel interessant, want als we dus vragen van waardoor denkt u dat u 100 jaar bent geworden, dan zijn er opvallend veel uitspraken over ontspanning. Bijvoorbeeld dankbaar zijn en genieten van elk moment, niet te gauw druk maken, rustig afwachten, maak je niet te gauw kwaad en de mooiste vind ik ook hier, blijven ademhalen. Dus dat is wat onze 100-jarige experts erover zeggen. Dat is natuurlijk niet helemaal wetenschappelijk onderbouwd, maar ik vind het wel zulke mooie uitspraken dat ik u ze niet wil onthouden. Nou, dan wil ik tot slot, ja, ik heb een heleboel onderzoek gepresenteerd. En dat onderzoek, dat doe ik zeker niet alleen. Daar zitten hele grote teams achter. Dus hier ziet u onder andere de familie van FingerNL, van de Nederlandse leefstijlstudie. En al mijn collega's van het Alzheimer Centrum Amsterdam, de Vrije Universiteit. En mijn eigen onderzoeksteam. Dus daarmee wilde ik graag afsluiten. Dank.
Zo, dan zal ik de presentatie weer eventjes sluiten. Ja, dankjewel Sieske voor jouw fantastische verhaal. Veel vragen ook weer binnengekomen. Mensen zitten helemaal er voorbeeld op. Ze hebben denk ik gelijk al geprobeerd om de QR-code te scannen. Want ze zeiden, hé, de QR-code werkt bij mij niet. Dus ik denk dat je de eerste aanmeldingen...
Heb ik niet gemist?
Mensen hadden zich aan, al proberen aan te melden.
Nou, heel mooi.
Dus laten we in ieder geval gewoon even kijken of we een link kunnen delen. Hè, die ook naar iedereen toe gestuurd kan worden.
Ja.
Ja, laten we beginnen gewoon bij de eerste vragen. Even kijken. Ja, de Early Life opleiding. Dus daar waren een aantal vragen over. Dus met name dat opleidingsgedeelte. Wat doe je daarmee?
Ja, en dat is een hele leuke vraag. Ik zag hem ook. En wat daar natuurlijk leuk aan is, er werd ook de vraag gesteld van ja, is opleiding nou goed of slecht? Wat wordt er nu eigenlijk mee bedoeld? Nou, een opleiding is dus eigenlijk heel goed. En dat komt heel consistent uit heel veel onderzoek, dat als je meer opleiding hebt gehad, dat beschermend werkt. En dan zou je kunnen zeggen van ja, dat komt als je meer opleiding hebt, dan heb je überhaupt betere leefomstandigheden. Maar zelfs wanneer ze daarvoor corrigeren, dan lijkt opleiding echt een beschermend effect te hebben. En dat zou verklaard kunnen worden doordat het een manier is om je hersenen actief te houden. Dus bijvoorbeeld ook in landen waar de pensioenleeftijd wat later ligt, daar komt ook dementie wat minder vaak voor. En waarschijnlijk omdat mensen tot op latere leeftijd echt nog cognitief actief blijven.
Ja, ik heb me ook wel eens, je noemde heel mooi natuurlijk de Blue Zones, de blauwe zones. Ja, dat is voor mijn leefstijlprogramma echt de blauwdruk ook van een gezonde leefstijl. Er wordt al heel veel, wordt al tientallen jaren onderzoek naar gedaan. En ook daarbij inderdaad wordt gezegd, het is beter eigenlijk nooit helemaal met pensioen gaan. Dus blijf altijd rust roest. Dus blijf altijd nieuwe dingen leren, blijf altijd in beweging. Blijf altijd bijvoorbeeld iets van vrijwilligerswerken tot... wanneer dit voor je gaat, uiteraard. Ja. Maar blijf die hersenen gewoon echt goed uitdagen. Het is mooi dat dat hier ook weer naar voren komt. Even kijken. Goede vraag van Ellen. Die zegt, als de bloeddruk door medicijnen onder controle gehouden wordt, blijft dit dan toch nog een risicofactor? Hè? Dus je hebt hoge bloeddruk, maar met medicatie is dat eigenlijk keurig onder controle. Is het dan toch nog een risicofactor?
Ja, dat is een hele goede vraag. En wat daar super interessant aan is, is dat er is ook heel lang gedacht dat het aantal mensen met dementie heel erg sterk zou toenemen. Maar dat bleek toen eigenlijk wat minder toe te nemen dan geprojecteerd was. En een van de ideeën daarbij is dat dus juist door onder andere door bloeddrukverlagende medicatie komt. Dus dat eigenlijk dat risicofactor... dat die risicofactor meer onder controle kwam en dat er daardoor eigenlijk ook uiteindelijk minder mensen met dementie zijn gekomen. Het is natuurlijk lastig, want dat is een bepaalde tijdsopname en je kan dat niet één op één aan elkaar relateren. Maar het lijkt er dus op dat als je het goed onder controle hebt, en dat is ook de inzet inderdaad van het leefstijlprogramma, is dat het goed onder controle komt, zodat het geen risicofactor vormt.
Ja, helder. Ik zit even te spieken wat er verder nog binnen is. Erik vraagt zich af, hoe zit het met de genetische component? Hè? Er is sprake van erfelijkheid.
Mm-hmm. Ja. Ja, dat is ook wel uitgebreid onderzocht. En met name, dus als ik kijk naar in het Alzheimer Centrum Amsterdam, zijn we gespecialiseerd in dementie op jonge leeftijd. Nou ja, en daar, dat zijn bijvoorbeeld, dat zijn echt wel de mensen die soms nog heel fit en actief zijn en die toch diagnose Alzheimer krijgen. Nou, daar is ook wel het idee van dat genetica daar een rol bij speelt. Er is een dominant overerfelijke variant van de ziekte van Alzheimer, alleen die is heel erg zeldzaam. En we weten wel dat een gen, het APOE4-gen, wat ook gerelateerd is aan hart- en vaatziekten, dat het risico op Alzheimer iets verhoogt. Maar dat is eigenlijk een klein verhogend risico, dus dat verklaart niet alles. Maar een collega van mij is ook Sven van der Lee in Binnen het abortproject is eigenlijk op zoek naar die meer zeldzame varianten. Dus het zijn geen grote risicofactoren, maar waarschijnlijk zijn het kleine effecten bij elkaar die toch optellen. En daar doet hij onderzoek naar.
Ja, mooi. Hey, ik kreeg net een appje van Marieke. Marieke zit achter de schermen, dus onze techneut van vanavond. Dus die let de hele tijd op, gaat het technisch goed? Hij moet ik nog ergens ondersteunen. Die zeiden, Tamara, weet iedereen eigenlijk wel wie jij bent? Normaal. Ik begon meteen op zeg maar jou voor te stellen, Sietke.
Ja.
Maar ja, ik besef me nu ook pas dat er waarschijnlijk ook wel heel veel nieuwe mensen zijn. Ik geef natuurlijk heel veel lezingen, maar er zullen ook vast mensen zijn die nog nooit van mij hebben gehoord. Dus ik dacht, ik had zelf ook een paar slides, daar had ik mee willen beginnen. Maar mijn focus was vol op jou. Dus ik dacht, misschien ook nu ook even wat slides tussendoor. Ja. Het zijn er een paar. En dan kunnen ook weer de vragen blijven binnenkomen. Hè? Dus we hebben tot 9 uur hebben we de tijd. Dus heb je vragen, laat het gerust weten. En ja, mijn naam is Tamara de Weijer. Ik ben huisarts, nu bijna 10 jaar. En mijn missie is Nederland gezonder maken, zowel mentaal als fysiek. Dus ik richt me op dus, hè, mentale gezondheid, dus burn-out, lichamelijke klachten, dementie, depressie. Maar ook bijvoorbeeld diabetes, hoge bloeddruk, maag-darmklachten. En dat doe ik op allerlei verschillende manieren. Dus in de eerste plaats natuurlijk als huisarts. Ik heb een praktijk in Nijkerk. Heb een aantal boeken geschreven. Ben coach bij de Albert Heijn en bij hun leefstijlcoach. En heb ook een eigen online leefstijlprogramma, wat heel breed is, dus niet specifiek voor dementie. Maar we hebben dus ook speciaal hiervoor ook een special voor dementie gemaakt. Dus die is echt vers van de pers. Hij was nog helemaal niet naar buiten gebracht, dus die mocht vanavond naar buiten. En ja, met nog veel dieper de inhoud in. En ik denk, ja, Sietke, je hebt echt een prachtige basis al gelegd en dit haakt daar heel mooi op in. Hey, dus wat is het nou precies? Dus de normale veroudering, soorten dementie, diagnose, behandeling, leefstijl natuurlijk nog veel dieper, risicofactoren, dingen die beïnvloedbaar zijn. Het zijn 7 videolessen met allerlei aanvullende oefeningen erbij, met recepten erbij, nog verdiepende informatie. Het programma, dus deze special, kost €49 en wordt door heel veel, met name aanvullende verzekeringen, vergoed. Dus je kan altijd even kijken of jouw verzekering dit vergoedt. Dus die linken vind ik hier. En ik denk dat Marieke die zometeen ook nog wel even zal delen. Dus ja, super trots op. Met het hele team hebben we dit gemaakt. Dus ik dacht toch nog wel even leuk om te delen. En nogmaals, ik had het aan het begin willen doen. Maar dan ben ik zo blij dat, ja, dat jij er bent, Sietke. Dus ik was hem helemaal vergeten. Dus tot zover. Als er ook nog vragen over zijn, zet ze ook gerust in de chat. Wilma heeft nog een goede vraag. Hoe kun je laten testen of je in de risicogroep valt? Oma en moeder hadden beide Alzheimer.
Ja. Dat kan natuurlijk als iemand zich natuurlijk zorgen maakt specifiek over dementie, dan is het mogelijk om het te onderzoeken. Het is zo dat als het echt genetisch in de familie zit, dan is er een hele lange familiegeschiedenis. En dan kan er genetisch onderzoek gedaan worden. Maar vaak komt het überhaupt wel veel in de familie voor, zeker als mensen wat ouder worden, omdat een belangrijke risicofactor leeftijd is. Maar het is zeker zo dat als je denkt van, nou, dit komt eigenlijk wel heel veel in de familie voor. Het is niet waarschijnlijk die dominant overerfelijke vorm, maar het is wel mogelijk om met de huisarts, denk ik, in eerste instantie te bespreken als er zorgen over zijn.
Ja, duidelijk. En iemand zegt, hier zijn er meerdere vormen van Alzheimer.
Ja, ik zag het. Nou, dat is echt een hele goede vraag, want daar wordt ook onderzoek naar gedaan. Er zijn inderdaad wel meerdere vormen. Er zijn varianten die bijvoorbeeld gepaard gaan eerder met slecht zien bijvoorbeeld. Dat is met name op de jongere leeftijd. En dan kan het geheugen eigenlijk nog best goed functioneren. Er zijn ook varianten waar wat meer problemen in het gedrag als eerste optreden. Dus dat is hoe het eruit kan zien. Dat zijn de varianten daarvan. Maar ook als we kijken op biologisch niveau, en dat is onder andere mijn collega Betty Times doet daar onderzoek naar, naar echt onderliggende moleculaire profielen. En dan zien we dat er ook verschillen in zitten. En dat is misschien ook wel helemaal niet zo gek, want als we aan Alzheimer denken en als we iemand met Alzheimer kennen en iemand anders heeft het ook, dan zie je vaak dat dat heel erg anders is.
Mm.
Dus je ziet ook dat het, ja, dat er heel veel verschil tussen mensen zit. En daar zijn waarschijnlijk verklaringen voor.
Dus hè, dementie heeft natuurlijk heel veel verschillende vormen.
Ja, maar ook Alzheimer. Maar
dat ook ja. Nog al binnen Alzheimer zijn ook weer allerlei ja. Verschillende vormen. En ja, ik was een beetje technisch bezig met mijn gedeelte. Misschien heb je deze vraag al beantwoord. Adrie vraagt, is het nu al mogelijk door bloedonderzoeken te constateren of je beginnende Alzheimer hebt?
Ja, nou dat is niet standaard mogelijk. Want ja, als je, dat is ook het moeilijke van ja, als je Alzheimer hebt, wat dan? Dus daar wordt niet zomaar op getest. Het is wel in het kader van onderzoek. Testen we dat natuurlijk, want een van de nieuwe ontwikkelingen is dat er inderdaad een bloedtest is, om te kijken of er zich Alzheimer eiwitten opstapelen in de hersenen. Maar dat is echt nog in onderzoeksfase, dus we kunnen nu niet zeggen van nou, we gaan bij iedereen een bloedtest afnemen. Maar we zijn wel aan het onderzoeken van als we zo'n bloedtest ter beschikking hebben, hoe kunnen we dat inzetten op een manier dat nuttig is voor mensen. En dan zou je kunnen kijken van, nou ja, misschien mogelijk dat er in de toekomst een medicijn komt. Of dat je in de toekomst leefstijladvies kunt afstemmen op welke afwijkingen er in de hersenen zijn.
Ja.
Dus ja, ik denk dat het voor de toekomst echt heel erg veel potentie biedt. Maar het is zo dat het nu, zoals het er nu voor staat, dat het ook ja, niet veel zin heeft om te weten dat je beginnende Alzheimer hebt.
Nee, precies. Ja, we doen natuurlijk steeds meer preventief onderzoek, hè?
Ja.
Maar het moet natuurlijk wel, zinvol, wel zinvol zijn.
Ja, precies, ja. Ja.
Twee vragen over voeding. De eerste is van, ja, kan je nog iets überhaupt meer vertellen over de invloed van voeding? Dus mm-hmm. Ja, wat, hoe, waar precies? En de tweede vraag is misschien ook daaraan gelinkt. Dus kijk maar of je ze los doet of samen. In de presentatie zag ik natuurlijk groente en fruit voorbij komen. Er zijn hele verontrustende PFAS-berichten over. Gisteren toevallig mm-hmm. op tv. Is er al onderzoek gedaan over PFAS als oorzaak of trigger voor dementie?
Ja, nou het korte antwoord daarop is niet dat ik weet. Is dat nog niet gedaan. Maar onderzoek wat wel is gedaan, en dat is daar een beetje aan gelinkt, is het onderzoek naar luchtverontreiniging. Want dat is eigenlijk heel laat, is dat ook gebleken dat dat best een grote risicofactor is. En dat zijn dus ook eigenlijk allemaal ja, dingen uit de leefstijl, waarvan we ook, we weten dus uit die lange studies dat dat dan een risicofactor is. Maar dat weten we niet van de een op de andere dag. Daar moeten we mensen echt over de tijd voor volgen. Die moeten meedoen aan onderzoek. Dus daardoor zijn we daarachter gekomen dat dus luchtvervuiling een risicofactor is. En zo kun je je voorstellen dat er meerdere risicofactoren zijn. Dingen die we nog niet goed in kaart brengen. Nou ja, nu staat die PFAS wel goed op de kaart. Dus je kan je voorstellen dat daar ook onderzoek naar gedaan wordt.
Ja. En is het hetzelfde bijvoorbeeld, ik zie hier ook zware metalen. Mm-hmm. Wordt daar ook onderzoek naar gedaan?
Ja, daar is in het verleden wel onderzoek ook naar gedaan. En ja, je kan je natuurlijk voorstellen bij, als je het hebt over risicofactoren voor dementie. Want ik zag later ook de vraag met betrekking tot hersenschudding. Ja. En je zou het eigenlijk zo kunnen zeggen dat alles wat schade aan de hersenen brengt, dat helpt natuurlijk niet. Dus als er heel veel schade opbouwt, nou ja, dan is dat uiteindelijk, ontstaat er een soort kantelpunt. Dus daarom ja, wil je dat eigenlijk zoveel mogelijk voorkomen.
En hoe zit dat met alcohol?
Ja. Alcohol, en ik bedenk me dat ik niet was teruggekomen op de voeding verder, want die vraag stelde je ook nog. En wat interessant is aan voeding, is dat als we kijken naar dat hele grote figuur met al die leefstijlrisicofactoren samengenomen, dan is voeding daar niet in meegenomen. En dat hebben de onderzoekers destijds bewust gedaan, want ze zeiden van ja, er is wel onderzoek, maar eigenlijk is het niet heel duidelijk dat het echt een risicofactor is. Dat kwam eigenlijk niet heel goed uit dat onderzoek. En daarnaast is het ook, ja, hebben ze alleen gekeken naar bijvoorbeeld vitamine D, naar heel specifieke elementen, maar niet het voedingspatroon in geheel. Terwijl we ook uit onderzoek weten dat bijvoorbeeld het mediterrane dieet, dat ook weer beschermend werkt. Dus dan gaat het meer om een heel voedingspatroon dan om, ja, dan om te zeggen het is één enkel element wat het risico verlaagt.
Ja, helder.
Ja. En zal ik dan nog die vraag over alcohol achteraan beantwoorden?
Ja, alles, ja.
Want alcohol, je hebt natuurlijk een specifieke vorm van dementie die gepaard gaat met alcoholgebruik en overmatig alcoholgebruik. Dat is Korsakoff-dementie. Dus dat is, dat is daar heel specifiek voor. En ook alcoholgebruik, er is heel lang gedacht in het kader van dat mediterrane, moet dan ook een glaasje wijn erbij. Maar daar begint men ook wel weer op terug te komen. Dus wat dat betreft is het dan toch niet echt beschermend. En overmatig alcoholgebruik is natuurlijk, leidt uiteindelijk ook tot schade aan de hersenen. Dus dat is ook een risico daarvoor.
Ja, ik denk dat we daar echt van terugkomen. Hè? Want we hebben heel lang gedacht, oh, dat glas rode wijn, ook goed voor hart en bloedvaten door de resveratrol die erin zit. Alleen daar komen we echt heel erg van terug. Dus alcohol is gewoon in principe een gif. En het is nergens goed voor. En als er nog iets van een bescherming, dan zit dat meer in de ontspanning, hè? Of het samen. Ja. Maar dat zit hem echt niet in dat je hart en bloedvaten daar nou beter, of je brein daar beter van wordt. Even kijken hoor. Ja, dat is altijd. Ik denk altijd in het begin, oh, we hebben echt nog alle tijd en dan ineens komen al die vragen.
Oh ja, ja. En dan wil ik inderdaad nog even zeggen, want het is heel leuk aan deze vragen, is dat dat allemaal vragen zijn waar we op dit moment ook onderzoek naar doen. Dus dat vind ik altijd heel wonderbaarlijk dat, dat echt de vragen worden gesteld waar we momenteel in het onderzoek ook mee bezig zijn. Dus dat, dat vind ik heel leuk om te horen.
Je weet nu precies ook wat er speelt, hè? Dus dat is hartstikke mooi. Is er nog een aantal vragen ook over supplementen? Is dat aan te bevelen? Bijvoorbeeld zink wordt er hier geopperd.
Ja, daar is dus inderdaad daar is best wel veel onderzoek gedaan naar supplementen. En daar is eigenlijk geen heel consistent effect uitgekomen. Dus dat is niet per se aan te raden. Behalve dus überhaupt de gezonde, het gezonde eetpatroon.
Ja. Ja. Helemaal duidelijk. Kijken, mensen met een verstandelijke aandoening grotere kansen. Of psychische aandoening bijvoorbeeld. Autisme, ADD, et cetera?
Ja, dat is een interessante vraag. Dan moet ik eerlijk zeggen dat ik dat ook niet heel goed weet of dat zo is. Het is zo dat we bij de Vrije Universiteit hebben we ook het autisme-register. Dus we houden mensen wel bij. Maar vaak zijn ze dan nog niet oud genoeg om in die categorie te vallen. Maar ik kan me voorstellen dat daar in de toekomst ook naar gekeken wordt.
Ja. Even kijken.
Mag ik er ook nog eentje uitkiezen? Ja. Ja. Want ik zag er één over man-vrouw verschillen. Ja. Ja. En dat is toevallig ook een van de onderdelen waar we zelf ook onderzoek naar hebben gedaan. Dus we weten dat Alzheimer vaker voorkomt bij vrouwen. We weten ook dat vrouwen een soort dubbel slachtoffer zijn van Alzheimer-dementie, want ze krijgen het niet alleen vaker, maar ze zijn ook vaker mantelzorger. Dat is heel schrijnend eigenlijk. En de redenen waarom dat zo is, dat wordt eigenlijk nog heel veel onderzocht. Van wat zou dat nou eigenlijk kunnen zijn? En dat zit gedeeltelijk ook biologisch. Dus dat het te zien is dat de effecten van zo'n APOE4-gen bijvoorbeeld anders zijn voor mannen dan voor vrouwen. En daarbij is het natuurlijk heel moeilijk om alles van elkaar te onderscheiden. Want het kan ook zijn dat ze gewoon sneller, als ze klachten hebben, dat ze sneller hulp zoeken. Dus dat is ook een element wat meespeelt. Maar dat is een groeiend onderzoeksgebied om specifiek te kijken naar de seksenverschillen binnen dementie.
Ja, op alle vlakken denk ik. Hè? Een stuk veel aandacht voor de laatste tijd. Alles. Ja. Heel vaak onderzoek op mannen wordt gedaan.
Ja.
Maar dat het vrouwenlichaam is gewoon echt heel anders.
Ja.
Klinkt heel logisch, maar wordt toch nog vaak vergeten. Kun je ook op de leeftijd van 102 dement worden? Of noem je dat dan anders?
Nee, dat kan. Ja, dus dat is dat kan zeker. Ja. Ja. En dan kan dat ook dementie heten. Ja.
Meerdere keren de vraag, kan je terugkijken? Jazeker. Je krijgt de PDF krijg je toegestuurd. Je krijgt de opnames toegestuurd. En je krijgt informatie over de special toegestuurd. Dus maak je geen zorgen. Je kan alles gewoon rustig terugkijken. Kunnen slaap in de dementie veroorzaken of verergeren?
Nou, het is slaappillen specifiek, weet ik niet. Maar het is wel zo dat er een link is tussen verstoorde slaap en dementie. En daarbij is de vraag een beetje van wat is het kip en wat is het ei hierin? Dus kan het zijn dat je door dementie slechter gaat slapen? Of als je slaap niet goed is, krijg je daardoor dementie? Wat we wel weten is dat in de diepe slaap, dat de hersenen eigenlijk gereinigd worden van onder andere de Alzheimer-eiwitten die zich gedurende de dag opbouwen in de hersenen. En tijdens de diepe slaap worden de hersenen eigenlijk schoongespoeld. Dus die slaap is heel erg belangrijk om de hersenen gezond te houden. Dat weten we natuurlijk allemaal. Als we een nacht slecht slapen, dan is het heel moeilijk om nog goed geconcentreerd voor de dag te komen. En het is ook zo dat de slaap is dus een onderdeel van dat FINGER-programma. En dan nog even terugkomend ook op de voeding. Want in dat FINGER-programma zit dus een slaapmodule zit daarin. Maar daar zit ook qua voeding, dat dacht ik, dat noem ik nog even specifiek voor de mensen die daarin geïnteresseerd werden, waren het MIND-dieet. En dat is eigenlijk een dieet wat ontwikkeld is, of het is niet echt een dieet, ze noemen het Mind Diet, maar dat wordt daarin toegepast en dat is inderdaad veel verse fruit en groenten, beperkte dierlijke producten. En als u dat opzoekt, dan kunt u daar wel het een en ander over vinden. En dat is eigenlijk het dieet waarvan ze zeggen dat is het gezondst voor de hersenen.
Helder. Het is eigenlijk ook het mind dieet, maar het is eigenlijk. Ik was even met een half oor aan het luisteren, maar heeft er ook weer niet heel veel raakvlakken met het mediterrane dieet?
Ja, zeker. Ja,
ja precies. Ja. Ik denk in the end is dat toch gewoon ook voor ik heb al een week vakantie. Ik heb echt. ik ben ook helemaal niet bezig met het werk, met de praktijk. Ik zit helemaal in zo'n hele relaxte flow. Ik moet even nadenken over het woord diabetes. Terwijl ik dat toch denk ik echt meerdere keer per week zeg. Dat ook bij diabetes, hart- en vaatziekten, beroerte en alle andere darmklachten. Ja, dit komt toch keer op keer weer echt als beste uit de bus, het mediterrane dieet. Even kijken. Ja, jongens, ik ga het niet allemaal meer. Ik ga zoveel mogelijk proberen te vragen. En dus ook.
Ja.
De mantelzorgers. Daar hebben we natuurlijk nog weinig over gehad.
Ja.
Komt het soms door de mantelzorger? Ik kan ook belemmerd worden door de situatie. Ik zeg zelf altijd dat ik beperkt word in mijn vrijheid om me verder te ontwikkelen. Ja.
Ja.
Het is natuurlijk ongelooflijk zwaar kan het zijn als mantelzorger. Heb je daar nog echt een gouden tip voor de mantelzorgers die nu kijken?
Dat weten we inderdaad. Mantelzorgen voor iemand met dementie is een van de zwaarste dingen die er is. Dus we weten dat ja, mantelzorg, het is een lang traject. Nou, je ziet iemand die nabij is echt verdwijnen terwijl iemand er nog is. Dus dat is echt heel zwaar. Ook dat ontregelde dag- en nachtritme. Dat heeft ook heel veel weerslag. Dus ook hierbij is het advies om goed voor jezelf te zorgen. En dat ook wel prioriteit te geven, zodat je dat kunt blijven volhouden. En er zijn, ik had hier een slide over, maar die heb ik eruit gelaten. Maar we hebben binnen de VU zijn we ook een programma voor mantelzorgers gestart. Dat programma heet Eerder Erbij. En dat is eigenlijk op het moment dat heel vroeg de diagnose wordt gesteld, dat er al meteen ondersteuning wordt geboden aan de mantelzorgers en de persoon met dementie erbij. Om zo eigenlijk die mantelzorglast wat te verminderen.
Ja.
En daar, want dat is natuurlijk wel heel belangrijk. En er zijn natuurlijk ook ontmoetingscentra, Odensehuizen. En ik zou zeker mantelzorgers aanraden om daar gebruik van te maken en om ook vooral hulp te zoeken daarbij, want dat is gewoon heel zwaar.
Ja, dat is ook zelfzorg, hè? We denken dat verwarren dat soms nog wel eens met egoïsme van oh ja, maar die ander overkomt het en die ander heeft heel zwaar. Maar ik denk zeker als, want het is natuurlijk niet een proces van een paar weken.
Nee.
Hè? Het gaat maanden, meestal jaren gaat dit door. Ja, en als je continu jezelf blijft wegcijferen, dan hebben vrouwen toch net even iets meer last van dan mannen. Over het algemeen, ik weet er ook veel mannen kijken, maar ja, vrouwen die cijferen zichzelf toch net even wat makkelijker weg. Maar die zelfzorg is echt broodnodig. Dus dat is absoluut geen egoïsme. Wil ik de laatste vraag, ja, het is een beetje gerelateerd daaraan. We hebben het een klein beetje gehad over stress. Een goede vraag, helpt meditatie? Even kijken, dus kan mediteren helpend zijn, vraagt Menno. Ja, ik denk dan helpend zijn in preventie, misschien helpend als je het al hebt. Wat kan je vertellen over meditatie?
Dat is ook weer een onderzoeksgebied op zich, dus ook weer een hele relevante vraag. Binnen het Finger-programma werken we met een mindfulness-programma. Dus dat is, er is inderdaad wel iets bewijs daarvoor. Dat het kan helpen om de planningsvaardigheden goed op peil te houden. En er zijn dus ook studies gedaan met interventies naar mindfulness. En dat een onderdeel daarvan is ook meditatie. Dus dat, dat kan. Maar dat, bij meditatie is het zo, dat moet je wel liggen. Dus sommige mensen zeggen ook, oh, van ik vind het vreselijk, wil dat niet doen. Dan moet je dat natuurlijk niet koste wat kost gaan doen.
Nee. En aan de andere kant denk ik soms ook, ja, probeer het gewoon. Probeer het eens een tijdje. Hè? Misschien soms van tevoren denk je, oeh, dat is echt niks voor mij, super zweverig. Ja. En als je er eenmaal mee gaat beginnen, je hebt ook echt hele goede 8-weekse cursussen ook daarvoor. Ja. Dan kan het zomaar toch wel eens wel wat voor je zijn.
Ja.
Nou, Sietske, mag ik jou nogmaals ontzettend bedanken voor jouw fantastische verhaal. Voor de hoop die je toch ons ook echt wel hebt gegeven. Het is die 40%. En nogmaals, dus als je alles gewoon helemaal fantastisch doet. Maar het is dus bijna de helft van de gevallen. Heeft een relatie gewoon met leefstijl. Dus nou ja, de tweede boodschap is volgens mij dat er nog veel meer onderzoek gedaan moet worden. Eigenlijk op al die verschillende onderdelen. Maar goed, dat is natuurlijk Alzheimer in Nederland zo belangrijk is. Of Alzheimer Centrum. Echt elke keer verkeerd. Alzheimer Centrum Amsterdam. Nogmaals bedankt. Jullie krijgen dus alles toegestuurd. Hele fijne avond allemaal. En heel graag tot de volgende keer. Dankjewel.